En onze volgende literaire gast, hij debuteerde in 1959 met de gedichtenbundel Kokkels. Maar zou nog zo'n 35 romansbundels, toneelstukken uitbrengen voordat hij in 1984 dan doorbrak met de roman Hersenschimmen. In Nederland inmiddels meer dan 1 miljoen exemplaren zijn daarvan verkocht. Tientallen landen is het vertaald. Hij ontving vele prijzen, waaronder de PC Hoofdprijs, Constant Huygensprijs, ACO Literatuur. Hij was de auteur van het boekenweekgeschenk De Pianoman. En dit jaar, om zijn 75ste verjaardag te vieren, verschijnt een speciale jubileumuitgave met alle verzamelde gedichten. Hier vanavond is hij te gast om te spreken over zijn nieuwste verhalenbundel. Help me herinneren, dames en heren, een applaus voor Bernlef. Welkom. Het boek Help me herinneren, daar gaan we met elkaar over spreken. Alleen, staat me toch iets tegen of iets wat me van het hart moet, waar we misschien eerst even goed over moeten hebben. U heeft in een interview u laten ontvallen dat het spreken over zo'n boek nader jaren aan werken toch een beetje aandoet als spreken over opgewarmde prak.
Nou ja.
Van waar dat gevoel?
Nou ja, kijk, weet je wat het is? Op het moment dat ik het manuscript inlever, dat is dan ongeveer een half jaar voordat zo'n boek verschijnt. En dan ben ik ondertussen alweer met wat anders bezig. Dat is het. Kijk, als ik daarna helemaal niks meer gedaan had, dan zat ik handenwrijvend te wachten op de verschijningsdatum. Want het is echt vandaag. Ik zie het boek dus ook voor het eerst. Mijn uitgever heeft het zelfs nog niet gezien. Die is hier speciaal vanaf de drukkerij naar de boekhandel hier gebracht. Zodat het boek hier nog is vanavond. Maar dan is er dus al ruim een half jaar overheen gegaan. En dan ben ik al met andere dingen bezig. Het is een beetje denigrerend tegenover mezelf en tegenover iedereen om over een opgewarmde prak. Maar, nee, maar mensen verwachten in een interviewsituatie altijd dat je doet alsof je het gisteren geschreven hebt. Begrijp je? En dat is natuurlijk niet zo. Ik heb er al een zekere afstand. Ik herinner me dat boek, ja.
U herinnert zich het boek Help me herinneren. Nee, het is wel een speciaal moment, want het zou dinsdag pas in de winkel liggen. Of ja, dat is nog steeds het geval, ja, dinsdag pas in de winkel. Ja. Nu voor het eerst in handen. Voelt het als opgewarmde prak?
Laten we eerst even ruiken.
Ja, laten we dat even doen. We zijn erbij met z'n allen.
De geur van boeken wordt er niet beter op, volgens mij. Een beetje zuurig, maar ja.
Hoe waren boeken ooit dan?
Ja, de geur was wat ronder. Als je dat van de geur kunt zeggen. Maar ja, het is natuurlijk onzin.
Het was ooit ronder en nu is het zuurig.
Ja, een beetje.
Wat een ontwikkeling, hè?
Ja, misschien heeft het te maken met de ontwikkeling van de hele boekhandel. En
hoe ruikt eigenlijk een e-reader?
Die ruikt niet.
Nee. Kun je zo goed niet doen. De eerste pagina van het boek. Dan beginnen we met een citaat van een Franse schrijver, Patrick Modiano. Ik spreek het maar Italiaans.
Modiano,
uit.
Ja.
Ja. We hebben het hier achter ons. De Franse tekst staat hier in het boek.
En dan moet ik het natuurlijk vertalen.
Nou, ik wil dat ook best zelf proberen te doen.
Nou, doe jij het maar dan.
Ja? Ja. En toch onder de dikke deken, onder de deken van de vergeetachtigheid voelt men dat er iets is, zo nu en dan. Een echo van lang geleden, mat, dof, maar...
Ja, zoiets.
Pardon?
Ja, nee,
maar,
ja,
men, maar men is niet in staat om te zeggen wat precies. Nou, als dat wat minder houterig ging, dan was er misschien ook een zin uitgekomen.
Nee,
onder die dikke deken van de vergeetachtigheid voelen we dat er nog iets is. Maar wat precies weten we niet.
Nee.
U kiest ervoor om een boek te openen met dat citaat. Allereerst, wat bezielt schrijvers eigenlijk om met zo'n citaat te beginnen. Waarom doen schrijvers dat?
Soms uit ijdelheid. Maar soms ook om...
Ijdelheid?
Nou ja, het pronken met andermans veren. Kijk, een boek begint met een citaat van Shakespeare... en dan zit je al half goed, weet je. Tenminste, ja, dat is indruk maken op het publiek. Maar in dit geval... deze zinsnede van Modiano... een auteur waar ik overigens ongelooflijk van hou... geeft precies weer waar deze verhalen over gaan. Ik had het zelf niet zo kunnen formuleren. He, dat er is iets... Het verleden is eigenlijk verloren gegaan. Er zijn zo nu en dan nog brokstukken van over die drijven naar boven. Je hebt het gevoel dat je iets te pakken hebt en tegelijkertijd weet je dat het alweer half verloren is gegaan. Begrijp je, onder een dikke deken ligt het en zo nu en dan komt daar nog iets uit te voorschijn. Ik bedoel, het hele leven bestaat... Ja, wat wij onze herinnering noemen, dat is een residu van leven. Ik heb nu 75 jaar geleefd. En wat heb ik eraan overgehouden? Een handjevol beelden. That's all. Dan heb je dat. Dat doe ik ook niet tragisch of moeilijk over, maar dat is wel waar. Dat is wel zoals het is.
Modiano? Dat is hoe ik het uitspreek.
Nou, de Fransen zeggen Modiano.
Dan zullen
natuurlijk
we dat maar overnemen.
Maar het is een Italiaanse naam natuurlijk.
Maar zijn oeuvre, dat kenmerkt zich door een grote nadruk op herinneringen, melancholie.
Ja, ja, het gaat allemaal over het geheugen. Ja.
Ook uw oeuvre heeft dat heel vaak in zich. We gaan het hebben over die fascinatie voor herinnering, voor het geheugen. Maar allereerst, heeft u zelf een goed geheugen?
Nee.
Nee.
Nee, een uitermate slecht geheugen.
Oei.
En daar ben ik niet rouwig om.
Nee?
Ik heb eens een keer een gesprek gehad met AFTA van der Heijden. Die over een absoluut, absoluut. Dat is ook weer zoiets, maar een heel goed geheugen. Die zei tegen mij, toen ik jou 6 jaar geleden met Quedo tegenkwam, waar die toen nog uitgaf. Toen had jij een oranje broek. Met een groen jasje. En je zei toen tegen mij dit of dat of dat. Nou, ja, ik had zoiets van... ik geloofde hem natuurlijk wel, maar ik dacht... Wat een belasting moet dat zijn als je van dag in dag uit... al deze nutteloze onzin met je mee moet slepen. Huh? En ik ben dus... Eigenlijk ben ik blij met al die vage... Ja, je kan niet zeggen gaten, maar in ieder geval het onbestemde wat mij omgeeft. En waardoor ik nou juist mijn verbeelding aan het werk kan zetten om al die vage plekken in te vullen. Dus ik ben blij dat ik niet zo'n heel goed geheugen heb eigenlijk. Ik denk ook dat de meeste kunstenaars niet zo'n goed geheugen hebben.
Oh nee?
Nee, want dan blijft er niks over om... Je hebt die lege plekken nodig om in te vullen. Als die allemaal al vol zitten met allemaal indrukken, dan is het, lijkt mij, heel moeilijk om nog iets nieuws te verzinnen.
Het schijnt dat bij het ouder worden herinneringen aan de jeugd makkelijker naar boven komen.
Dat zegt men, ja.
Is dat zo?
Tot nu toe niks van gemerkt.
Niets?
Nee.
En niet rauw?
Nee, ik bedoel, nou,
maar
ik zou het wel eens leuk vinden van... Hoe voelde het aan dat ik om het derde jaar aan het strand nat zand tussen mijn vingers door liet gaan? Dit verzin ik dus, hè? Dit herinner ik me niet.
Je bent nooit op het strand geweest.
Jawel. Oh. Ja, dat, nou weer wel. Maar in ieder geval, zo'n hele bijna zintuigelijke herinnering vanuit de vroegste jeugd. Ja, sommige mensen schijnen dat te hebben, maar ik heb het... Tot nu toe nog niet meegemaakt. Maar ja, wie weet.
Wat is de oudste herinnering die u heeft?
Die is heel oud. Eerst geloofde ik ook niet dat het mijn eerste herinnering was. Maar tot ik het checkte met mijn moeder. Ik stond in de box. Dus Waarschijnlijk kon ik wel staan, maar nog niet lopen. En ik zag een soort vage lap voorbij dwarrelen met zwarte en witte strepen. En ik riep, Oeli, Oeli. Ja, neem me niet kwalijk. Het is volkomen belachelijk wat ik nu... Maar goed, op een gegeven moment had ik het met mijn moeder, die toen al tegen de 80 liep, had ik het over deze herinnering. Ik zei, wat moet ik hier? Toen zei ze, nou, dat zou wel eens kunnen kloppen. Want wij woonden toen in Jutphaas en wij hadden een Duits dienstmeisje. Dat had je in die tijd dus nog. Hè? Ik ben van 37, dus dat kon nog niet. Een Duits dienstmeisje, een meisje, en die heette Ulla. Dus ik dacht, ja.
En
dat is dus mijn allereerste herinnering. En dat is dus echt... Dat is dus echt heel bijzonder, want de meeste kinderherinneringen beginnen zo rond de 3, 4 jaar. Daarvoor is er niks. Maar kennelijk, ja, waardoor weet ik niet. Ik denk dat ik heel dol was op dat meisje en bang was dat ze weg zou gaan of zoiets. Zoiets.
En van deze anekdote, hoeveel heeft u daarvan erbij verzonnen?
Nee, hier heb ik niks bij verzonnen. Nee, echt niet.
Hand op het hart?
Nee, hand op het hart. Echt. Nee. Voor de rest ben ik een enorme leugenaar. Maar nee, dit is echt zo gebeurd.
Hier een boek vol leugens. Help me herinneren.
Ja, tuurlijk.
Allemaal korte verhalen. Hoeveel in totaal?
18 of 19 of zo.
18 of 19, precies. Waarom zouden we dat gaan opzoeken? Heel breed register wordt bespeeld, van mannen van uw eigen leeftijd naar kinderen, vrouwen. De doden komen zelfs te sprake. Elk land wat we kunnen verzinnen. En allemaal één thema, het geheugen, het herinneren. Ja. En het herinneren eigenlijk als bezwering van het verliezen van grip op het leven. Is dat een analyse die een klein beetje aansluit bij de gedachten van de schrijver?
Nou, ja, voor een deel natuurlijk is dat zo, heb je wel gelijk in. Maar de mens, ik bedoel, wat wij ons ik, onze persoonlijkheid noemen, bestaat, dat is ons geheugen. Hè? Dat is die wonderlijke verzameling beelden en klanken en dingen die er in ons hoofd zitten en die op de meest onverwachte manier in de meest rare combinaties naar boven kunnen komen. En dat is wat iemand tot een unieke persoon maakt. He? En dus als je het, de essentie van iemand bestaat uit zijn geheugen. Maar het rare is natuurlijk van wat blijft er nou. Wat is nou, je kunt zeggen, ja, je hebt mensen die hebben de meest vreselijke dingen in hun leven meegemaakt, weet je wel. En aan het eind van hun leven, wat blijkt dan? Dat ze de lichtval op de veren van een merel die op een vensterbank zat in 1957. Dat is het ultieme laatste beeld wat met enorme kracht op ze afkomt. En dan denk ik, ja, dat is dus kennelijk de essentie. Maar wat die essentie nou precies is, dat ontglipt mij. Ik weet het niet. Het is ook nooit zo, mensen denken altijd dat de geheugen bestaat uit een soort fotoalbum is. Wat je naar believen kunt opslaan en doorbladeren. Maar dat is helemaal niet zo. Het is een fluctuerend, de soort aquarel die je altijd maar in beweging is. En onder invloed van wat je overdag meemaakt, duiken al die dingen uit je verleden weer op. Maar die, en je kunt proberen ze vast te leggen. Maar aan de andere kant, en dat is in mijn verhalen heel vaak zo, dat aan de ene kant is het de behoefte om alles vast te leggen, en aan de andere kant ook het gevoel dat je door ze vast te leggen dingen verliest. Dus dat je ze ook moet, dat je ze ook weer los moet laten. Ik geloof, diepzinniger kan ik het niet.
Hiervan ook, het manuscript is al lang en breed ingeleverd, maanden geleden
ja.
Bij de uitgever. Dan gaan we de herinnering, het geheugen tarten. Deze verhalen, welk verhaal is u nou het meest dierbaar? Is daar iets wat er met kop en schouders boven uitspringt?
Ja zeg, ik ben er gek. Dan gaan mensen straks op internet naar het verhaal zitten zoeken en dan kopen ze het boek niet. Nee hoor. Er zijn een... Kijk, een verhalenbundel is altijd... Iedere keer begin je een verhaal met een ander akkoord, zal ik maar zeggen. Dus die verhalen zijn allemaal verschillend, maar ze hebben wel één thema waar we het nu over gehad hebben. Maar er zijn een paar verhalen die mij buitengewoon dierbaar zijn. Waarvan er één is. Want daar waar je natuurlijk naartoe dat ik het voorlas.
Oh nee hoor.
Oh, hoeft dat niet? Oh nee, dan niet. Liever niet, want ik vind het voorlezen van proza altijd een beetje dom. Met poëzie heb ik altijd zoiets van ja, als ik het voorlees, dan kunnen mensen wel eens het gevoel hebben van oh. Als je het zo... Ja, dan zit er wel wat in. Maar proza, ik bedoel, iedereen die op school is geweest... kan hetzelfde lezen. Dus dat,
u wilde dat, naar het verhaal De Deuk?
De Deuk, ja.
Het is een verhaal over een tweeling. Twee zussen, allebei zijn 70 geworden net. En de een belt de ander, hebben al lang geen contact meer gehad.
Nee.
En ze besluiten dan met z'n tweeën, of eigenlijk... Degene die belt, die heeft dat plan al gesmeed. Die sleept de andere dame mee. Om hun geboortehuis nog eens op te zoeken.
Ja. Ja.
Waarom is dat verhaal u zo dierbaar?
Nou, omdat daaruit blijkt dat mensen die in dezelfde omstandigheden zijn opgegroeid. Dus met tweeling is dat natuurlijk meestal het geval. Dat die mensen heel andere... herinneringsbeelden met zich meedragen. Alsof ze in twee verschillende werelden zijn opgevoed. Terwijl ze in dezelfde wereld zijn opgevoed. Maar een geheugen werkt dus zo selectief en zo persoonlijk, dat mensen heel andere beelden daarvan overhouden. En dat is in dit verhaal ook zo. Het ene zusje heeft gewoon in haar leven altijd ontkend dat haar vader gewelddadig was en sloeg. En de andere die loopt daarmee rond met die beelden van die gewelddadige vader. En dan komen ze op een gegeven moment in dat huis waar alles veranderd is. Niks meer is zoals het vroeger was. En dan... Na dat bezoek aan het huis komen ze in een soort loods van oude meubels. Want blijkt dat de nieuwe bewoners hebben die oude meubels die een van die dochters gewoon in het huis heeft laten staan. Die heeft het niet eens, die heeft het niet eens uitgeruimd. Dus die mensen hebben die troep allemaal naar een opkoper gebracht. En die woont even buiten het dorp. En die heeft er een grote loods. En dan lopen ze met z'n tweeën rond. En de vrouw die in haar hoofd heeft van de gewelddadigheid van de vader, die ze goed herinnert, ziet op een gegeven moment tussen al die rommel, ziet ze de krantenbak, zo'n koper krantenbak staan, waar een deuk in zit. En ze herinnert zich dat haar vader in een van zijn talloze woedebuien die deuk in die krantenbak, die koperen krantenbak, heeft getrapt. En die krantenbak wil ze kopen. Dus ze neemt hem mee naar die opkoper. En die zegt, mooi. En die loopt naar achteren. En twee minuten later komt hij terug. Toen zegt hij, ja, die buts heb ik er even uitgeslagen. En dan wil die vrouw die krantenbak niet meer. En daar begrijpt die man helemaal niks van natuurlijk. En die zus begrijpt er ook eigenlijk niks van. En zo'n tournure, dat zo'n man die van niks weet, die deuk eruit slaat. Ja, dat maakt zo'n verhaal goed natuurlijk.
Als u dit verhaal navertelt, vertelt u dan een verhaal na, herinnert u vooral, dit heb ik ooit geschreven, ooit bedacht? Of is het inmiddels een herinnering geworden? Is het een verhaal dat op zichzelf bestaat?
Nou, het is een herinnering aan een verhaal wat ik heb geschreven natuurlijk. En ik kan het niet zo goed navertellen als ik het geschreven heb. Dat is natuurlijk, tenminste, dat mag ik hopen.
Maar het is niet zo dat een verhaal eenmaal verzonnen, eenmaal op papier gezet, zo'n nieuwe waarheid wordt, dat een verhaal is in het hoofd, met ook weer allerlei zijtakken die niet eens in het verhaal staan, in het boek opgeschreven zijn.
Nee, het is eerder zo dat als je eenmaal iets opgeschreven hebt, de aanleiding van het verhaal, soms van autobiografische aard, soms ook niet, die wordt geheel verdrongen en die maakt plaats voor het verhaal. En ik denk dat het eigenlijk altijd zo gaat, dat mensen beginnen met zich dingen te herinneren en zo gauw ze daar met elkaar over gaan praten, worden het verhalen. Het wordt allemaal, op den duur wordt je hele leven fictie. En dat is helemaal niet erg, maar zo loopt dat proces.
Aanleidingen van een verhaal, u heeft dus gezegd dat om een verhaal te kunnen beginnen, heb ik een locatie nodig, een plek.
Ja, dat is heel, waarom dat is weet ik eigenlijk niet, maar dat is zo. Ja, ik moet altijd een landschap, een locatie hebben en dan pas kunnen de personages tot leven komen. Ik vergelijk het altijd met een schilder die eerst een onderschildering maakt en dan pas de werkelijke voorstelling erin kan projecteren. Dat is bij mij ik moet een landschap, een sfeer, ja, dat heb ik nodig, om anders kan ik niet verder.
Het titelverhaal van deze bundel, Help me herinneren, dat speelt heel nadrukkelijk af op twee plekken die ook vrij nauwkeurig worden beschreven.
Ja.
De ene is in New York, de Italiaanse wijk. En de andere locatie is Italië zelf.
Ja.
Help me even de plek.
Lingoletta.
Kijk, u doet dat zoveel mooier.
Nou ja, ik ben er geweest, dus ik weet hoe je het uitspreekt.
U bent er geweest en was toen al duidelijk, dit wordt de plek voor een verhaal?
Oh nee.
Of komt dat dan pas achter de schrijftafel, ik zoek naar iets?
De tijd dat ik daar geweest ben was 1970. Dus kun je nagaan. Dat 30, 40 jaar later.
Dat blijft in de herinnering, dat blijft ergens.
Ja, ja. Ja, dan plotseling komen er dingen in je hoofd, die komen dan samen en dan, dan wordt het een verhaal.
Want dan is er wel dus al eerst het idee, ik wil een verhaal schrijven over een jongen die zijn geboortedorp verlaat.
Ja.
En ver over de zee ergens anders zit, geld verdient en brieven schrijft met zijn moeder. Dat idee is er dan al?
Ja, nee, maar daar gaat het helemaal niet over. Ik bedoel, dat is er ook wel hoor, maar waar het om gaat is dat een jongen, een Italiaanse jongen, naar New York gaat en brieven schrijft aan zijn moeder die niet kan lezen. En die dus een andere vrouw nodig heeft om die brieven van hem voor te lezen en die ook haar antwoorden moet opschrijven. Dus er zit een soort derde intermediair zit ertussen. En op een gegeven moment, die moeder, die krijgt een hersenbloeding, die kan niet meer praten, communiceren. Maar die andere vrouw Hè, dus die als een soort postillon d'amour tussen die twee functioneert. Die gaat door met antwoorden te schrijven op de brieven van die de jongen naar huis schrijft.
En dan komt die jongen pas vrij laat achter.
Ja, komt hij later achter. En dan zegt zij, op een gegeven moment zegt zij, wat ik toen net ook heb gezegd, van het maakt niet uit, het worden allemaal verhalen.
Want hij schrijft brieven naar huis, vraagt om, help me herinneren, hoe was het vroeger?
Ja.
En die vrouw is dat gaan doen, in eerste instantie namens de moeder. En daarna, omdat moeder ziek
is. Nou, daarna begint zij dus haar eigen herinnering in de strijd te werpen. En het rare is dat die jongen dan, in gesprek met haar later, zegt, toen ik dat las, toen dacht ik, ik herinner het me niet. Maar ik dacht, misschien ben ik het vergeten. En dus haar verzinsels worden als het ware door hem toegeëigend en opgenomen in zijn eigen geheugen. Waarvan je kunt zien hoe fictioneel het allemaal is. Hoe onbetrouwbaar ook. Maar dat vind ik ook wel mooi.
En dat het uiteindelijk misschien helemaal niks uitmaakt.
In wezen maakt het niks uit.
U heeft ook uw eigen in memoriam geschreven.
Ja.
Dat is dan nu. Ja, hoe zeg je dat? Een herinnering aan iets wat nog moet gaan komen?
Ja, ik dacht, laat ik het maar voorwezen.
Ja, laat het maar voordat iemand anders die taak op zich neemt. Het was angst dat iemand het zou verprutsen.
Nee, kijk, dit verhaal is eigenlijk ontstaan uit, op een gegeven moment werd ik opgebeld door een Vlaams-Nederlandse organisatie die gezeteld is in Oostende. En die heet De Buren. En dat gaat dus, wat de naam al aangeeft, over de culturele uitwisseling tussen Nederland en Vlaanderen. En die hadden kennelijk een serie gemaakt waarin iemand een necrologie moest schrijven over een nog bestaand iemand. Ja, nou ja. Dat is een beetje een raar idee, maar het heeft ook wel wat. Dus toen werd ik opgebeld of ik niet iemand wist die mijn necrologie. Ik zeg, ja, je denkt toch niet dat daar mijn vrienden mij gaan opzadelen, zeg. En die schrijven dan een necrologie over mij en dan vervolgens zeg ik, ben je nou helemaal besodemieterd? Dus ik zeg, dat kan ik mijn vrienden niet aandoen, maar ik wil het wel zelf doen. Oh, wilt u dat? Ik zeg, ja, waarom niet? Dat heb ik dus gedaan. En op grond wat ik toen heb geschreven, heb ik later dit verhaal in die bundel gemaakt. Ja, waarom niet? Over je graf heen regeren heet dat toch, geloof ik?
Zodat we u altijd zullen herinneren zoals u zelf de wereld in wilde zijn.
Nou, dat lukt nooit iemand, want er zijn weer andere mensen die dan na je dood nog leven en die de meest krankzinnige verhalen over je gaan rondstrooien. Dus nee, een greep op je eigen leven zul je nooit hebben.
U laat wel steeds verhalen achter. U zei net van tevoren, ik word er verdorie steeds beter in. Ik heb meer ideeën dan ooit en ik word steeds beter. Waar zit dat beter worden in? Is dat alleen ervaring? Of?
Daar heeft het natuurlijk ongetwijfeld mee te maken. Maar het is nu zo dat je begint met een zin. En hoe moet dan de tweede zin? Die tweede zin die moet. Je hebt met betekenissen te maken, maar je hebt ook te maken met ritme, met muziek, met taalmuziek, met klanken. Hè? En vroeger kostte me dat moeite om al struikelend tot een versie te komen dat ik denk, ja, nu ben ik tevreden met zoals die zinnen achter elkaar staan. Nu gaat het langzamer. Maar het is, ik zal niet zeggen perfect is het nooit. Maar ik ben wel, ik weet wel, als ik die eerste zin eenmaal heb, dat die tweede zin ook precies klopt. En de derde en de vierde. Dus ik, vroeger had ik, als ik een roman schreef, had ik 2 vuilniszakken met versies. 8, 9 versies. En dat is niet meer zo. En ik schrijf nu veel korter in tijd. Een uur of 3, 4 hooguit. En vroeger 6, 7 uur. Maar het resultaat is eigenlijk hetzelfde.
Ideaal?
Ja, eigenlijk ideaal, ja. Ja, ja. Dus nee. Ja, je doorziet veel gauwer waar je uit de bocht dreigt te vliegen. Maar het uit de bocht vliegen op zichzelf is natuurlijk ook weer heel leuk, maar dat is wel een, ja, dat is wat met de jeugd te maken heeft. En dan kom je ook nog eens ergens. Maar
je komt nog ergens meer?
Nou, ja, ik kom nog wel ergens, maar het wordt allemaal veel geconcentreerder. Het is allemaal, ik weet nu wel ongeveer wat mijn gebied is, mijn weilandje. En al die wijze vergezichten van vroeger, daar kan je nog wel eens met een zekere nostalgie aan denken. Maar dat waren toch vergezichten die voor mij niet te realiseren waren. Want je hebt natuurlijk ook allerlei dingen die je gewoon niet kan. En die je in de loop van je leven opgeeft. En dat hoeft niet uit te lopen op een soort teleurstelling. Maar dat je op het gebied waar je langzamerhand leert, waar je wel goed in bent, om daar ook heel geconcentreerd mee bezig te zijn. En er een soort diepgang in te krijgen die je vroeger misschien niet bezat, omdat je zoveel tegelijk wou.
En denkt u dan niet in die herinnering, in dat geheugen, met een klein beetje jaloezie terug aan de jonge Bernlef?
Nee, niet echt met jaloezie, maar het leuke van een kunstenaar die pas begint is dat hij niet zoveel weet. Dus hij doet maar wat. En hij is overal enthousiast voor en hij is voor alles in en hij loopt achter modes aan en hij probeert dit en hij doet dat. En dat heeft natuurlijk iets heel, dat is iets heel leuks natuurlijk, dat je steeds maar weer dingen oppakt en het kan zus en ik kan het ook nog eens zo en misschien kan ik ook een boek achter ze voren schrijven, weet ik veel wat je allemaal. En het was natuurlijk in de jaren 60, was de hele romankunst in Europa althans op zeer experimentele leest geschroeid. Dus we moesten allemaal af van die naturalistische roman en het moest allemaal experimenteel. En daar heb ik ook driftiger meegedaan. En dat was een hele leuke periode. Alleen, ik merk na 10 jaar dat dat mijn stijl niet was. Dat ik daar mezelf niet in kwijt kon. Dus daar heb ik op een gegeven moment van afgezien. Maar het was wel, buitenspelen. En dat was leuk, buitenspelen. Maar je kan niet je hele leven buiten blijven spelen.
Maar het ja zeggen van de jonge schrijver Bernlef, ik heb de indruk dat u het nog steeds doet, want vanaf maandag een week lang te gast op de radio, u heeft ja gezegd tegen het programma van Maartje van Wegen, Radio 4.
Ik weet niet of Maartje van Wegen het presenteert, dat weet ik eigenlijk niet.
Dat weet ik wel.
Oh, nou ja, er is een andere juffrouw bij mij geweest en die heeft mij uitgehoord over mijn muzikale keuzes. En ik heb daar ook lang over nagedacht hoor, want Radio 4 is eigenlijk mijn vijand. Ik ben van modern lawaai en onzin in de muziek en veel jazz en kabaal. Dus dan moet je natuurlijk niet bij Radio 4 zijn. Want natuurlijk
was, infiltreren.
Ja, vreselijk. Want die mevrouw die me opbelde. Ja, infiltreren, daarom heb ik ook ja gezegd. Want die mevrouw die mij opbelde, die zei, Ja, u mag 5 muziekstukken uitkiezen. En, maar niet te modern. Ik zei, wat bedoelt u met niet te modern? Nou ja, niet Louis Andriessen of zo. Ik zei, nou, dat was ik A niet van plan, maar B. Ik laat mij door u en door uw zendertje niet de wet voorschrijven. Maar ik begrijp best wat u bedoelt. Ik zeg maar geen Brahms, geen Mozart, geen Schubert, Wagner, Mahler, doe ik allemaal niet. Nee, maar ja, dat was toch nog wel. Dus ja, ik heb wel dingen uitgezocht, weet je wel. Daar is mijn Jo en Erik Satie en... nou ja, nog een paar
Satie is
dingen.
Toch geen kabaal?
Nee, ik ben ze dus tegemoet gekomen.
Okay. We gaan er vanaf maandag naar kunnen luisteren. Dus ja. Een week lang elke ochtend vanaf ja. 10:30, Radio 4. Dus. Ja. En als u verstandig bent, dan luistert u daarnaar met op uw schoot de nieuwste bundel. Help me herinneren, dames en heren, dit was Bernlef.